Wij waren in 1 Koningen 13 terechtgekomen bij vers 4. Waar staat: het geschiedde nu als de koning het woord van de man Gods hoorde, het welk hij tegen het altaar te Bethel geroepen had, dat Jerobeam zijn hand van op het altaar uitstrekte, of van over het altaar, dat kan ook, over het altaar heen. Hij strekte zijn hand uit, zeggende: grijpt hem, maar zijn hand die hij tegen hem uitgestrekt had, verdorde dat hij ze niet weder tot zich kon trekken. En dan scheurt ook inderdaad het altaar. Dat wil zeggen, er was aangekondigd dat het onder Josia zou gebeuren. Dat is natuurlijk ook zo. Maar als teken gebeurt het hier al. De aardigheid daarvan is natuurlijk dat we dan meteen dubbele vervulling van de profetie krijgen. Maar de eerste vervulling van deze profetie over dat het altaar zou scheuren, de eerste profetie daarvan, is dus een teken omtrent de uiteindelijke vervulling. En het aardige is dat dat nou eenmaal het geval is met alle profetieën. Eigenlijk met al, ja, ik zeg eigenlijk met al, ik ben geneigd meteen een stap terug te doen, want misschien komt u straks in de pauze met één, waarbij ik het zo gauw ook niet weet. Maar dat kan natuurlijk gebeuren. Maar in het algemeen is dat kenmerkend voor de profetieën, dat ze meteen toegepast worden, dat er meteen ook staat: dit is de vervulling van die of die profetie. En dat niettemin blijkt dat later alsnog eigenlijk de echte, de definitieve, de laatste grote vervulling van de profetie dan volgt. We hebben daar een zomerconferentie aan besteed, dit keer in Wezep. De serie Op dat vervuld worden. Dit is geschied op dat vervuld worden. En dan blijkt dat het toch niet de laatste vervulling is, maar een voorlopige. Het is heel opmerkelijk dat het met alle profetieën in de Bijbel eigenlijk het geval is. En er zijn meerdere redenen voor aan te wijzen. Maar de belangrijkste is weer die van de verborgenheid. Dat wil zeggen dat profetieën vervuld worden voor de eerste komst van Christus, of in verband met de eerste komst van Christus, terwijl ze eigenlijk pas vervuld zullen worden volledig bij de wederkomst van Christus. Het heeft alles met die verborgenheid te maken. U kent waarschijnlijk het verhaal. Het zit zo dat bij de eerste komst van Christus, theoretisch gesproken, want het is theorie, maar theoretisch gesproken Israël tot aanvaarding van de Messias had kunnen komen, omdat de profetieën die vervuld moesten worden ook inderdaad vervuld waren. Men is echter niet tot geloof gekomen, tot aanvaarding van de Messias. Dat komt pas in de toekomst. En dan zal blijken dat bij die gelegenheid alsnog diezelfde profetieën vervuld worden. Een tweede keer zeggen wij dan, en we bedenken de termen voor als voorvervulling en eindvervulling enzovoorts. En nou ja, goed, dat zal dan wel. Maar de gedachte is gewoon dat dezelfde profetie over meerdere gebeurtenissen spreekt. En elke keer dat zo'n gebeurtenis plaatsvindt, is de vervulling van de profetie, hoewel niet de laatste. Want de laatste komt pas in de dagen van de eindtijd. Een illustratie daarvan vinden we hier. Dan moet ik meteen zeggen dat we hier natuurlijk te maken hebben met een profetie die al 2 keer vervuld is. Namelijk 1 keer nu meteen. Dat heet dan een teken. En het is dan een teken met betrekking tot de uiteindelijke vervulling van de profetie. Althans letterlijk. En we hebben die geschiedenis al gelezen in 2 Koningen 23. Waar in de dagen van koning Josia dat altaar inderdaad alsnog vernield wordt, want de zaak is natuurlijk dat het weliswaar hier onder Jerobeam gebeurde, maar toen hij zijn hand weer kon gebruiken, zal hij meteen alle stenen wel weer rechtgelegd hebben en het altaar weer hebben opgebouwd, bij wijze van spreken dan. Maar het is klaarblijkelijk zo gebeurd. Maar een dubbele vervulling van de profetie, dat is op zich dus helemaal niks bijzonders.
Nou, ja? De scheuring van de voorrang is toch eigenlijk precies hetzelfde?
Het, ja, dat is het ook. Ja, maar goed, dan gaan we even wel wat snel natuurlijk. Kijk, als het gaat over de vernietiging van of het een of het ander, dan gaat het gewoonlijk altijd over de vernietiging, het wegdoen van de hele oude schepping. Maar op een iets lager niveau vinden we al deze dingen toegepast op de vernietiging van het oude verbond. Kijk, al het oude, al het zichtbare zal sowieso vernietigd worden. Maar in principe werden de oude dingen al vernietigd bij de dood van de Heer Jezus. Het blijft als één paal boven water staan, dat is een vreemde uitdrukking in dit verband. Maar het blijft als één paal boven water staan dat het kruis, is er Jehovah's getuige in de zaal? Niemand? Het blijft als een paal boven water staan dat het kruis van de Heer Jezus inderdaad het einde is van de oude schepping. Officieel, want het betekent dat toen bij die gelegenheid de wereld, echt de wereld, geoordeeld werd. Maar het einde van het oude verbond komt overeen met het einde eigenlijk dus van de hele oude schepping. En iets als het scheuren van het voorhangsel betekende in principe het einde van het oude verbond en daarmee het aanbreken van het nieuwe. Oftewel, men kon uit het heilige dan doorlopen door het scheuren voorhangsel het heilige der heiligen in. En volgens de verklaring die gewoon in Hebreeën staat, betekent dat dat daarmee een einde gemaakt werd aan het oude verbond. De wetten van godsdienst of inzettingen van godsdienst, of hoe het maar heten mag, die beëindigd werden door de dood van de Heer Jezus, waarna het nieuwe verbond aanbrak. En zo is het maar net. En de vernietiging van het altaar hier symboliseert feitelijk ook het einde van het oude verbond. En daar komen we weer bij een negatief type terecht, laat ik dat dan ook maar vertellen. Want dit altaar staat natuurlijk voor afgoderij, dat was het letterlijk. En afgoderij zal worden weggedaan. Maar de vernietiging van de afgoderij is wel degelijk ook een beeld van de vernietiging van het oude verbond. Want strikt genomen is het leven onder het oude verbond in de zin van wet ook niks anders dan afgoderij. Vooral als u bedenkt dat het in feite, ja dat is grove taal vanmiddag, sorry. Maar vooral als u bedenkt dat het in feite dienst is aan Satan, want dat is het. Ja. Het is het dienen van de oude mens, het dienen van het vlees, het dienen van de oude schepping. Of zal ik meteen gewoon zeggen, het eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. En je weet wie daarmee gediend was. En wie dat graag wilde. Dat is het dus. Het is nog sterker. Er wordt zelfs, maar ik zal het nou verder niet toelichten, maar er wordt zelfs door de Heer Jezus tamelijk concreet gezegd dat het leven onder de wet zoals het bestond in zijn dagen feitelijk niks anders was dan demonie, dienst aan afgoden. En dat het wegdoen van de wet, wegdoen van het oude verbond, hetzelfde is als het uitdrijven van een demon. Dat vertelt de Heer, in ieder geval in Matthäus 12, dus vooruit maar. Want daar vertelt hij over Israël dat de demon wordt uitgedreven. Maar ja, dan is het huis daarna schoon. Dat wil zeggen, iedereen kan erin. En aangezien Israël zich niet openstelt voor de Heer of voor de Heilige Geest, of hoe je dat dan maar noemen wil voor de gelegenheid, zegt die geest, hé, mijn huis is mooi schoongemaakt, deze voorjaar schoonmaakt. Het was voorjaar. Jawel, opstanding, spring. Hè? Dat was voorjaar. Dus aangezien het huis schoon is, kan ik zo weer terug. En weet je wat, er is nou zoveel ruimte. Het is nou zo schoon, er is nou zoveel ruimte. Ik neem nog eens andere zeven mee. En dat is de huidige situatie van Israël, zegt de Heer. Want die zegt, al zo zal het zijn met dit geslacht. Waarmee maar gezegd wil zijn dat het leven onder de wet als wet inderdaad niet tot dienst is van God. De God is er niet van gediend, maar het is tot dienst van de tegenstander en daarom niks anders dan afgoderij. Ja, dat is echt zo. Een vorm van uiterlijke dienst waarbij men tot slaaf wordt van de uiterlijke dingen en tot slaaf wordt van deze eeuw, zo heet dat, en dus dat men, wordt men tot dienstknecht van de God deze eeuw. Ik weet het, dat is heel zwart-wit gesteld, maar zo staat het toch heus in de Bijbel. Nou goed, de vernietiging van dit altaar dan is dus eigenlijk gewoon een beeld van het einde van het oude verbond. En daarmee van de vernietiging eigenlijk ook van de hele oude schepping. Maar het einde van het oude verbond. En wat er dan gebeurt is typologisch heel eenvoudig te verklaren. Bij deze gelegenheid wordt het altaar verwoest. Nee, het zou definitief verwoest worden bij de komst van de echte zoon van David. En dat is niet eens Josia, maar het is Jezus. Waarvan Josia dan weer een voorloper is. Maar hier gebeurt het ook al. Maar goed, het altaar wordt verwoest. Een beeld van het einde van het oude verbond. Bij die gelegenheid, dat wil zeggen bij de dood van de Heer Jezus. En vooral ook daarna bij het scheuren van het altaar. Bij de vernietiging van het voorgaande gebod. Om deszelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Hebreeën. Hè? Bij de vernietiging van het voorgaande gebod. Oftewel bij het oude verbond. Zegt Israël ook officieel, wij willen niet dat deze over ons koning zij. Dat is een van de gelijkenissen. Wij willen niet dat deze over ons koning zij. En dat is wat Israël gezegd heeft, niet eens zozeer bij de kruisiging van de Heer Jezus, hoewel het daar ook gebeurde, maar het gebeurde in laatste instantie in de dagen van Handelingen, waarbij het geoorloofd was om vrij uit te spreken dat Jezus van Nazareth, nu hij opgewekt was uit de dood, de beloofde Messias was en gekomen was om te komen tot wederoprichting van alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben. Handelingen 3. Dat wil zeggen dat bij die gelegenheid Israël kwam tot afwijzing van de Messias. Er is wat misverstand over. Sommigen denken dat de afwijzing van de Messias plaatsvond toen men hem kruisigde. En dat is niet het geval. Dat is ook niet wat Israël verweten wordt, dat ze de Heer gekruist hebben. Nou ja, door sommigen wel natuurlijk. Maar door de Heer zelf niet. Want die zei bij die gelegenheid, die bad bij die gelegenheid en zei: Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat ze doen. En als het gebed van de Heer al niet verhoord wordt, hoe moet het dan met onze gebeden? Ik bedoel, hè? Goed, dat wil zeggen, dat is hun vergeven. Ze hebben gesproken tegen de Zoon des Mensen, maar dat zou vergeven worden. Maar het punt is dat ze daarna niet gekomen zijn tot aanvaarding van de opgewekte Christus. De verwerping door Israël van de Heer Jezus Christus vond dus officieel plaats, niet bij zijn kruisiging, maar na zijn opstanding in de dagen van Handelingen, waarbij het evangelie gepredikt werd aan de mannen van Jeruzalem. Gij mannen van Judea, oftewel gij Israëlitische mannen en hoe dat maar meer mag heten. Toen beliefde men hem niet en daar werd hij verworpen. Toen zeiden zij dus, wij willen niet dat deze over ons koning zij. En ze stuurden hem gezanten na, weet u wel, dat kent u gelijkenis. Ze stuurden hem gezanten na met de boodschap dat ze hem niet als koning wilden. Noemen ze een gezant die ze hem nazonden. Juist, juist. Stefanus en Jacobus. Een van de 12 bedoel ik dus, hè. Die werden de Heer achterna gezonden met de mededeling, ze willen niet. Eén heette Jacob en de andere heette de kroon, Stefanus. Hè? Stefanus, de kroon, dat wil zeggen, er werd hem verteld, officieel, namens Israël. Ze willen u niet. En zo is het gegaan. En die hand die zei, wij willen niet dat die koning zegt, eruit. Hè? Of grijp hem, dat kan natuurlijk ook. Maar, want daarna ontstonden de christenvervolgingen vanuit de Joden, overigens. Mag je niet hardop zeggen, maar dat was zo. Volgens Paulus in elk geval. Volgens Handelingen. Maar die hand die uitgestrekt werd, die bleef zo. En dat is nogal dubbelzinnig. Want die hand die uitgestrekt werd, daarvan kun je in ieder geval zeggen, een hand is een jat en een jat is een jood. Nee, het woord Jood komt van het woord voor hand. En het is weer zo omdat het Joodse volk in het bijzonder en Israël in het algemeen beschouwd wordt als Gods werktuig, dat is een hand, Gods werktuig in de wereld. Als God handelt in de wereld, wat doet dus? Dat doet hij met zijn hand, met zijn jat, met een D. Nee, maar nee, het is geen Jiddisch, hè. Maar goed, doet hij met zijn hand namen de Jood, maar de hand bleef uitgestrekt, dat wil zeggen, was niet meer bruikbaar. Bij dor zat geen leven meer in, kon niet meer gebruikt worden, zo is het gebleven. Dat is tot in onze dagen nog het geval. De hand Gods in die zin, in de zin van Israël, blijft inderdaad uitgestrekt. Israël heeft hem afgewezen, de afwijzende hand is er nog. En de afwijzing is er trouwens ook nog. En omdat Israël de Heer afwijst, gebruikt de Heer Israël niet voor zijn dienst. En die periode waarin die hand blijft uitgestrekt is in feite dus de uitbeelding van onze bedeling waarin die hand Gods inderdaad dood is. Dus hij is dor, staat er. Dat betekent dat hij niet meer beweegt. Hij beweegt niet meer, want dan is er geen leven. Maar dat betekent natuurlijk ook dat het woord er niet is. Want er is dor wil zeggen, er is geen water. Wij vertalen dat ogenblikkelijk naar, nou, er is geen leven. Maar dat betekent, er is geen water en dat betekent eerst, er is het woord van God niet. Men kent het woord van God niet, men heeft het woord van God niet. En als je verklaring wil hebben van de schriften, moet je zeker niet naar de Joden luisteren. In het algemeen gesproken, er zijn uitzonderingen, natuurlijk, maar daar gaat het over gelovigen en die bedoelde ik even niet, hè? Want dat zijn christenen, niet waar? Zo zit dat gewoon. Hoewel mijn ervaring, maar dat zegt natuurlijk niks, maar mijn ervaring leert dat dikwijls de gelovigen uit de Joden inderdaad bij uitstek degene zijn die iets van het woord verstaan, zal ik maar zeggen. Maar goed, daar zal ik maar verder geen voorbeelden van geven. Maar het is wel zo. Dat even terzijde. Maar waar het om gaat is dat deze uitgestrekte hand, deze verstarde hand, inderdaad een beeld is van Israël. En daarom komen we het later ook tegen in, wat was het, Lucas 6, heb ik maar eens opgezocht. Marcus 3 had het ook kunnen zijn. Ach, ik had eigenlijk natuurlijk Matthäus 12 moeten nemen. Maar ik ga nou maar naar Lucas 6. Want dat verhaal van die demon die uitgedreven werd waarna hij terugkwam met 7 anderen, dat is ook Lucas 12. En Lucas 12 zet zich voort in Lucas 13, de reeks van gelijkenissen over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Zie je wel? Het is precies hetzelfde verband, hè? Maar goed, ik ga naar Lucas 6, vooruit hem aan. Waar de Heer is, spreekt over de Sabbat. En de Sabbat overtreedt, maar zegt, de Zoon des Mensen is een Heere ook van de Sabbat. De erfgenaam van Adam, de laatste Adam. De Zoon des Mensen is Heer ook van de Sabbat, vers 5 en dan vers 6. En het geschiedde, ook op een andere Sabbat, dat hij in de synagoge ging. De synagoge is altijd een beeld van het judaïsme, Israël levend onder de wet. Hij ging de synagoge in. Het vergaderlokaal betekent het eigenlijk. Dat zegt sommigen niks, maar voor anderen is dat interessant, hè? De vergadering. Hij ging de synagoge in en leerde. En er was een mens en zijn rechterhand was dor. De belangrijkste hand, daar ging het maar om. Die was dor. Dat betekent dat hij vast zat. Niet bewogen kon worden, hoe dat heet. Misschien is het reuma of weet je veel. Ik heb er allemaal geen verstand van, hè? Maar in ieder geval, de rechterhand was dor. En de schriftgeleerden, de fariseeën, namen hem waar of hij op de Sabbat genezen zou. Want die hand, het kon ze niks schelen, maar het ging erom of het, niet of hij wel genezen werd, maar of het op de Sabbat zou gebeuren of niet. Want met de patiënt hadden ze geen enkele bewogenheid of betrokkenheid. Dat is nog zo, hoor. Hè? Nee, dat kan ik je wel vertellen. Dat is zo met leven onder de wet in het algemeen. Hè? Daar is nooit enige betrokkenheid bij degene die daaronder leven of daar de dupe van zijn. En je kunt nooit, er is nooit betrokkenheid met degene die zeggen, ja, maar ik kan niet onder die wet. Ik kan dat juk niet dragen. Maakt niet uit, dragen moet je. Dus een en al slaven. Nee, echt, dat is echt waar, hoor. Dat is echt waar. En dan zeg ik wet, maar ik had ook orthodoxie, zelfs christelijke orthodoxie kunnen zeggen. Daarbinnen vind je hetzelfde. Ik zeg niet dat het overal zo is, maar in het algemeen vind je daarbinnen hetzelfde. De tendens is in ieder geval zo dat men geen enkele betrokkenheid of bewogenheid heeft. Geen enkele innerlijke ontferming heeft met de zondaar of wat dan ook. Maar keihard eisen stelt van je moet dit en je moet dat en noem maar op. En of het ooit nog eens goed komt, dat is helemaal niet van belang. Blijkbaar. Nou, dat is hier ook zo. En dan staat er, ze namen hem waar of hij op de Sabbat genezen zou, opdat zij beschuldiging tegen hem mochten vinden. Doch hij kende hun gedachten en zei tot de mens die de dorre hand had, reis op en sta in het midden. En hij opgestaan zijnde stond, ja, overeind, dat zal wel. Johnny, je weet hoe je anders moest staan, maar de vertalers hebben nog een andere mogelijkheid, dus vooruit, die hebben dat erbij gezet. Hij opgestaan zijnde stond, zo zeide dan Jezus tot hen, ik zal u vragen, wat is geoorloofd op de Sabbat goed te doen of kwaad te doen, een mens te behouden of te verderven? En in alle rondom aangezien hebbende, zeide hij tot de mens, trek uw hand uit. Dus dan moet je je voorstellen dat daar die mens met die dorre hand werd in het midden van de synagoge gesteld. He? Zoals eens de boom des levens, of was het die van goed en kwaad? Nou goed, maar hij stond in het midden. Nee, zoals Israël staat, te midden van de volkeren, dat is het natuurlijk. He? En in hen wordt dan de boom des levens Christus gevonden, dat is eigenlijk de gedachte. Maar goed, hij staat in het midden en de Heer staat erbij en hij stelt de vraag aan het publiek. Mag je een mens goed doen? He? Mag je een mens behouden op de Sabbat? Of moet de mens verdorven worden op de Sabbat? En dan staat er, en hen allen rondom aangezien hebbende. Dan denk ik, als ik het overdrijf misschien, dan denk ik dat hij één voor één zo de rijen langs gegaan is van, en u, antwoord, heb je nog een, is het oké? Ja, iemand wat te zeggen, niemand wat te zeggen? Nou, als niemand een antwoord weet, dan doe het maar gewoon, als het toch geen kritiek is, hè? En zo gebeurde het dus, hè? En werd gevraagd hoe het moest. En ze waren allemaal zwijgend. En dan staat er en hij, dat hij zei tegen de patiënt, strek uw hand uit. En hij deed al zo. En zijn hand werd hersteld, gezond, gelijk de andere. Dat wil zeggen, hij was weer zoals hij moest wezen. En de betekenis daarvan is dan duidelijk. Het gaat hier namelijk om het herstel, de wedergeboorte van Israël in de toekomst als de hand Gods. Zelfs eigenlijk nog in zekere zin de rechterhand Gods. Want die hand is verlamd in onze dagen, maar die zal genezen worden. Daar gaat het om. Het toekomstige herstel van Israël. Daarom vindt het hier plaats in de synagoge. En we vinden het vermeld in zowel Matthäus, Marcus als Lucas. Dus een belangrijke geschiedenis. Maar het sluit meteen aan. Inderdaad bij 1 Koningen 13. Waar we de eerstgeborene uit Israël. De eerstgeborene, laten we het zo maar zeggen. Die eigenlijk ook de uitbeelding is van heel Israël. Bezig is met afgoderijbedrijven en zijn hand verlamd. En wanneer wordt hij weer genezen? Wel, als er staat in vers 6 dat de koning bidt tot de man Gods. Aanbid toch het aangezicht des Heren uw Gods ernstelijk en bid voor mij dat mijn hand weder tot mij komen. Toen bad de man Gods het aangezicht des Heren ernstelijk en de hand des konings kwam weder tot hem en werd gelijk tevoren. En de gedachte daarbij is natuurlijk dat Jerobeam hier de uitbeelding is van Israël. En als Israël tot bekering komt, dan zal door bemiddeling van de man Gods, namelijk door Christus zelf, die hand genezen worden. En die hand zal vervolgens weer gebruikt worden. Dat wil zeggen dat het een uitbeelding is van hoe in de toekomst de Heer zal verschijnen. En Israël zal herstellen. En vervolgens Israël zal gebruiken als zijn, wat een traditioneel heet, zijn heilsorgaan in de wereld. Waarbij het woord Gods, wat hen immers was toevertrouwd, gepredikt zal worden in de wereld. Waarbij door de hand van Israël, door het werk van Israël, de volkeren inderdaad zullen komen tot de God van Israël. Dat is de gedachte. Maar nogmaals, in onze dagen is die hand verlamd. En het aardige van de geschiedenis is dat deze dingen worden besproken in verband met het tienstammenrijk, terwijl de gedachte juist is dat in de dagen dat de hand, de jot, de jat, Juda dus eigenlijk, tweestammenrijk, terzijde gesteld is, dus een Lo-Ami gemaakt is, dat in diezelfde dagen, zonder dat iemand het weet, en zelfs zonder dat iemand het bewijzen kan, de Heer dat andere deel van Israël, namelijk de 10 stammen, gebruikt om daaruit een volk te verzamelen voor zijn naam. Terwijl de geschiedenis, terwijl de tijdrekening in zekere zin, en terwijl de geschiedenis ook in zekere zin stilstaat, doet God iets heel anders. Ik moet altijd denken aan Tita Tovenaar. Weet u wel, één keer in de handen klappen en dan staat alles stil. Waarna de tovenaar de handen vrij heeft om te doen wat hij wil, terwijl ieder ander gewoon stilstaat, inclusief de klok. Nou, dat is een geweldig. Hoe komen ze erop? Want dat is precies wat God doet. De klok stilzetten, de tijd stilzetten, alle geschiedenissen onderbreken en in de tussentijd wat anders doen. Wat zouden wij dat graag ook wel eens willen? Nou ja, dat gaat nog helemaal niet. Maar God doet het. Dat is natuurlijk maar de helft van de waarheid. Want de andere helft van de waarheid is dat bepaalde andere klokken echt wel gewoon doorlopen. En Gods heilswerk in het algemeen loopt door. Maar waar het gaat om de verdere volvoering van Gods heilswerk met betrekking tot Israël en de volkeren en dus de wereld, staat die tijd inderdaad stil. Ja, daar zit geen voortgang in. En de enige voortgang die wij ook in onze dagen ontdekken, terecht overigens ontdekken, is niet werkelijk een voortgang, maar is gewoon een komen tot een herstel van de situatie zoals het was toen als het ware in de handen geklapt werd, toen de klok werd stilgezet. De klok werd stilgezet, daarna gebeurden allerlei vreemde dingen. En wat in onze dagen gebeurt is dat de dingen zich weer herstellen tot de situatie zoals die was. En als het een keer zover is, dan wordt er weer, nou, dan wordt er bezuin geblazen en dan gaat de gemeente naar boven, want die was hier toen nog niet. Dus dan is hij er ook niet meer. Heel eenvoudig, hè? De gemeente is pas na het stilzetten van de klok ontstaan, zal ik maar zeggen. Dus voor die weer loopt, wordt de gemeente, laten we maar meteen zeggen, weggerukt. Opgenomen is ook zo gezapig, hè? Ja. Maar wordt de gemeente weggerukt tot God in zijn troon, inderdaad. En dan moeten enige andere stukken weer op het bord staan, zeg ik altijd, hè? Via de vergelijking met de schaakklok. Vandaar al het gedoe in het Midden-Oosten natuurlijk. Het moet allemaal weer een beetje gerangschikt worden. Totdat het weer zover is dat de klok gestart kan worden. En het laatste deel zal gedaan worden. De Heer zal een afgebroken partij spelen. De Heer zal een afgesneden zaak doen op aarde. Maar dat is het. Ja. Maar in de tussentijd staat inderdaad die hand stil, oftewel de geschiedenis van Israël is onderbroken. Het wordt door die verdorde hand uitgebeeld. En dat is precies de samenhang ook met het tienstammenrijk, want juist het tienstammenrijk is het voorwerp van Gods handelen in de dagen waarin wij leven. Of, als u dat niet ziet zitten, het is juist zo dat de geschiedenis van het tienstammenrijk op zichzelf de uitbeelding is van onze bedeling. In die zin van dat het tienstammenrijk wel degelijk behoort tot het uitverkoren volk, maar niemand kan het aanwijzen. Het is zoek, het is verdwenen, het is uit het land gezet, het is buiten de legerplaats gezet. Het is er ook nooit in teruggekeerd en het heeft ook een soort van andere identiteit gekregen inmiddels. Zodanig dat dat eigenlijk niet meer is te bewijzen wie het is. Maar dat is nou precies een schitterende beschrijving van de gemeente. Het volk heeft dan nog het eerstgeboorterecht ook meegenomen. En zo is het ook met de gemeente. Je kunt het niet zien, je kunt het niet bewijzen. Maar het is er wel en zal in de toekomst openbaar worden. En net zo zeker als de 10 stammen letterlijk weer boven water komen in de toekomst bij de wederkomst van Christus. Net zo zeker zal de gemeente, waar de 10 stammen een beeld van zijn, minstens. Net zo zeker zal de gemeente dus geopenbaard worden in heerlijkheid straks. Ook bij de wederkomst van Christus. Want het is eigenlijk precies hetzelfde. Nou, het is dezelfde gedachte, daar gaat het om. Hè? Alleen uitgewerkt op een ander niveau. Nou, dan probeer ik terug te gaan naar 1 Koningen 13. Waar dan we vers 5 even hadden overgeslagen. Waar staat: het altaar werd vaneengescheurd en de as van het altaar afgestort. Naar dat wonderteken dat de man Gods gegeven had door het woord des Heren. Maar het teken is een voorafschaduwing van wat later zou gebeuren. Onder Josia en nog later door de komst van de Heer Jezus uiteraard. Waarna wij dus terechtkomen in vers 7. De koning sprak tot de man Gods: kom met mij naar huis en sterk u en ik zal u een geschenk geven. Want het ziekenfonds was nog, ja, was er nog niet, ik weet ook niet, maar een geschenk geven. De koning weer zegt: dus kom mee naar huis en sterk u en ik zal u een geschenk geven. Ja, vanwaar die goedwillendheid, dat is ook niet helemaal duidelijk. Ja, omdat zijn arm genezen was natuurlijk. Maar als de man er niet geweest was, die man God, zou die arm niet verdord zijn. Ik bedoel maar, hè. Maar goed, kom mee, ik zal u een geschenk geven. Maar de man God zeide tot de koning: al gaaft gij mij de helft van uw huis en dus van uw koninkrijk, zo zou ik niet met u gaan en ik zou in deze plaats geen brood eten, nog water drinken. We moeten even terug naar de oorspronkelijke gedachte. De gedachte is niet zozeer dat de arm genezen is, nu, al is het gebeurd. Maar wat de geschiedenis vertelt is dat het altaar zal verwoest worden en dus dat een einde gemaakt zal worden in het algemeen aan het oude verbond. En dat Israël op non-actief zou worden gesteld. Terzijde zou worden gezet, oftewel dat Ami Lo Ami zou worden. Want dat is de waarheid die hier naar voren gebracht wordt. Nogmaals, na de splitsing van 2 tienstammenrijk, hè, wordt er gezegd, ja, nou, hè, na de splitsing tussen Israël en de gemeente, of tussen Jood en Christen, zal ik maar zeggen, wordt daarover gesproken. Die dingen gebeuren. Dus bij het einde van het oude verbond, er wordt einde aan gemaakt, Israël wordt Lo Ami, de hand wordt verlamd of dor, of hoe het dan maar heten mag. En zo. Over die gebeurtenissen gaat het werkelijk. Dat die hand ooit hersteld zal worden, dat moet je dan beschouwen natuurlijk als profetie. Dat is van latere orde. En bij deze gelegenheid, rond de dagen van het eind van het oude verbond, rond de dagen van de dood en opstanding van Christus, bij die gelegenheid wordt deze geschiedenis toegepast. En dan staat er dat Jeroboam zegt tot de man Gods: ga mee met mij naar huis enzovoorts. Maar dan staat er dat de man Gods antwoordt. Al gaf je mij de helft van uw huis, vers 8, ik zal niet met u gaan, in vers 9, want zo heeft mij de Heere geboden door zijn woord, zeggende: gij zult geen brood eten, nog water drinken. Gij zult geen leven hebben, betekent dat. Hè? Brood en water, voedsel, leven dus. Levensmiddelen noemen wij het dan. Hè? In onze taalverharding, hè. Maar goed. Gij zult geen brood of water eten of drinken. Gij zult niet wederkeren door die weg die gij gegaan zijt. En hij ging door een andere weg en keerde niet weder door de weg door welke hij de Bethel gekomen was. En van de Heer kan precies hetzelfde gezegd worden. Hij keerde niet weder door de weg door welke hij tot Israël gekomen was. Hè? He? Dat is bij de wijzen uit het oosten ook precies hetzelfde geval, maar ik heb dat al eens eerder uitgelegd, dat de wijzen uit het oosten feitelijk ook een beeld zijn van de gemeente. He? Met een merkwaardige oorsprong, ze komen tot de Heer om die te aanbidden, om hem te herkennen, zelfs als koning en als priester en dat soort dingen meer. Maar ze verdwijnen langs een andere weg. En dan verschijnt, dan vervolgt, dan komt er inderdaad een tijd van vluchten ook van de Heer Jezus. Met moeder en vader, zou ik maar zeggen, naar Egypte gedurende 2 jaar. Hetgeen net zo goed een uitbeelding is van onze gemeente. De wijsheid verdwijnt uit Israël. Dat is een beeld van de gemeente. En het verdwijnen van de Heer naar Egypte betekent feitelijk precies hetzelfde. Betekent namelijk dat God voorlopig met Israël niks doet. Net zo goed onze bedeling. Langs de andere weg dus, ja.
Die kiezers ja? van Israël verlaten en naar Juda gaan naar Jeruzalem. Die verlaten, is dat een beeld van het voorlopig hoofdlijstje van de gemeente?
Ik weet niet welke geschiedenis je bedoelt.
Nou, het gaat hierin dat hij zichzelf eigenlijk priesters aanstuit. En dat de officiële priesters, die gaan het land verlaten, die gaan richting Judea.
Ja, dat is het ook. Het gaat om een gelovig overblijfsel. Maar dat is natuurlijk altijd zo, hè? Een gelovig overblijfsel, zeker. Maar hij gaat dus door een andere weg en keerde niet weder door de weg door welke hij te Bethel gekomen was. Dat zijn heel subtiele verwijzingen naar de hemelvaart van de Heer Jezus eigenlijk. Maar in ieder geval naar het verschijnsel dat de Heer zijn werk zou voortzetten buiten Israël. Ergens anders. Hij kwam tot Israël, maar toen hij wegging, ging hij heel ergens anders naartoe. Niet terug naar zijn oorsprong, maar hij nam daarna een hele andere positie in. Dat is feitelijk de gedachte. Andere route. Die dingen worden in het Oude Testament nooit letterlijk gezegd. In de eerste plaats wordt er nooit in het Oude Testament letterlijk gesproken over de opstanding van Christus. En zeker niet over zijn hemelvaart. En alle schriftplaatsen die ik tot nog toe gevonden heb of die me zijn aangereikt, die daar wel over zouden spreken, blijken daar niet over te spreken. Dat wil zeggen, ze spreken wel over de opstanding en hemelvaart van Christus, maar niet letterlijk. He? Kijk, als ik Psalm 110 zeg, gij zijt priester, zit aan mijn rechterhand en gij zijt priester tot in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek, is dat een verwijzing naar de opstanding en hemelvaart van Christus. Maar er staat Melchizedek. Of de Heere, wat je maar hebben wil. Maar er staat niet dat het over Christus gaat. Nou kom je daar wel achter, zo moeilijk is het niet, maar staat er zo niet. En daar gaat het om. Vind je nooit een rechtstreekse verwijzing naartoe. Maar dit is een van die verwijzingen die daarover spreken. We kennen ook zo'n soort verwijzing, ja, dat is een heel moeilijke, in Habakkuk 2, geloof ik, vind ik altijd een hele mooie. Die Habakkuk, ik bedoel die tekst waar staat, de rechtvaardige zal uit het geloof leven, die tot 3 maal toe aangehaald wordt in het Nieuwe Testament. Maar de uitspraak staat over dat de Messias zou komen, maar dat hij weer zou verdwijnen. Dat hij op zich zou laten wachten, dat hij zou vertoeven. Dat is toch onze bedeling. En dan staat er de uitspraak, maar de rechtvaardige zal uit zijn geloof leven. Dat is onze bedeling. Maar de gedachte is er ook, hij komt wel, maar daarna verdwijnt hij ergens heen. Ja, een beetje vreemd, maar nou ja. En als het in het Nieuwe Testament gewoon in klare taal gezegd wordt, staat er gewoon, nou ja, welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting, alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben. Kortom, de Heer Jezus is verdwenen naar de hemel, niet in zijn oorspronkelijke positie, maar in een andere. Want nu is hij zoon des mensen geworden bovendien. En bovendien hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En hij is daarmee geworden de middelaar van het nieuwe verbond. Allemaal dingen die hij vroeger niet was voor zijn menswording. En in die positie is hij inderdaad onze voorspraak. Degene die voor ons bidt, ons hoofd. Of gewoon, laten we maar weer zeggen, onze hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Want daar zit dan dat alles in. Nou, dat is wat in feite wordt uitgebeeld. De Heer ging naar Israël, maar verdween uit Israël. En nam een andere positie in dan de oorspronkelijke. Maar hij verdween uit Israël. Eigenlijk is dit, maar dit, ja, ik wil even rondkijken. Nou vooruit, ik zal het proberen. Eigenlijk is dit hetzelfde als dat de vrouw van Potifar probeert Jozef bij haar in de kamer. Op de canapé heet dat voorbij. Maar dat is bij Hermans, geloof ik, hè? Om de canapé te krijgen. Laten we het zo maar houden. En Jozef, die denkt daar niet over. Die verdwijnt met achterlating van zijn uiterlijke verschijning. Nee, zijn mantel. Oké, zijn mantel. Maar zijn uiterlijk gelaat. Daar heb je de koning. Oftewel Christus, die inderdaad uit Israël wegvlucht. Enzovoorts. Omdat hij inderdaad eerst een andere taak heeft. En bovendien ging het om een situatie die dan ook niet helemaal de bedoeling was. Maar dat zal ik nou even niet uitleggen. Maar gaat erom inderdaad, dat ook die geschiedenis precies hetzelfde uitbeeldt. Namelijk dat de Heer zich uit Israël terugtrekt. In het geval van Jozef komt hij dan in de gevangenis terecht. En in het geval van deze man gods komt hij onder een eik te zitten. Waar de plaats aan. Nee, er staan een paar versen verder in vers 14. Hebben we niet gelezen nog. Hè? Maar zo was het wel. In ieder geval is het de uitbeelding van hoe de Heer zich van Israël terugtrekt, waarbij Israël Lo-Ami wordt. En hij ging dus, vers 10, door een andere weg en keerde niet weder door de weg door welke hij te Bethel gekomen was. En nou wordt het verhaal anders, hè? Nou wordt het verhaal ingewikkeld. Want wat gaat hij dan wel doen? Nou weten wij natuurlijk op voorhand hoe het nou verder gaat, hè? Als het verhaal dan nog niet af is en zich voortzet, dan kan het alleen nog maar gaan over de situatie van onze bedeling. Ik kan het niet missen. He? Als de situatie hier van Jerobeam en het altaar wat vernietigd zou worden, een beeld is van het einde van het oude verbond, hoe het oude verbond beëindigd wordt, en daarna gaat de profeet daaruit weg, dan kan het alleen nog maar gaan over wat er dan wel gebeurt, namelijk, het kan alleen maar een uitbeelding zijn van onze bedeling. Dat moeten wij op voorhand weten. Als we dat niet op voorhand weten, komen we er ook niet uit. Wij worden geacht de nieuwtestamentische geschiedenis te kennen. Dat is niet eenvoudig, maar we worden geacht die te kennen. En dan vinden we hem daarna in het Oude Testament terug. Ter bevestiging. En dat is ook zo. Dan lezen we even verder. Er staat namelijk een oud profeet nu. Dat zal wel gewoon en moeten zijn, maar vooruit. Een oud profeet. Oud. Die andere was niet zo oud zeker. Deze was dus kennelijk ouder dan de man gods. Het begin verder, waarschijnlijk is hij al zo oud van voor de nederwerping der wereld, denk ik wel eens. Maar goed. Maar een oud profeet, dus net als die hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Weet u hoe oud hij is? Net zo oud als Melchizedek. Hij kwam pas na Aaron, maar hij was net zo oud als Melchizedek. Nou ja. Dus iets moeilijker dus. Goed. En nou, een oud profeet dan. Woonde te Bethel. Het huis gods. Oud profeet. En denk er nou om. Dit Bethel ligt niet in het twee, maar in het tienstammenrijk. Daar gaat het over, hè. Die man gods kwam uit Juda. Kwam uit twee stammenrijk. Het type van Christus. Maar deze oud profeet is natuurlijk ook een man gods. Maar zo heet hij nou eenmaal niet. Hè? Maar is het Bethel. Woont in Bethel en het hoort bij het tienstammenrijk. En niet bij het tweestammenrijk. Zodat we hier twee profeten hebben. De een uit Juda, de andere uit Efraïm. Oftewel de een uit Juda en de ander uit Bethel. Eén uit tweestammenrijk, de ander uit tienstammenrijk. Ja?
Er staat ook niet een oud profeet, maar één oud profeet.
Staat er één?
Ja.
Als telwoord. Oh, dat wist ik niet. Dus één, we moeten er een streepje op zetten, bedoel je? Ik zal het eerst even doen. Want het legt nog meer nadruk op dat het een heel bijzonder is. Hoewel hij natuurlijk door het begrip oud ook al bijzonder gekarakteriseerd wordt. Het was er niet zomaar één. Hè? Dus één oud profeet. En het zal, hoe ouder is, hoe meer kans dat hij één is. Het is dan niet zo moeilijk. Nou goed. Hè? Goed, één oud profeet woonde te Bethel, in het tienstammenrijk dus. En ik stop toch even. Was u er vorig jaar bij in Wezep? Daar hadden we zo'n verhaal over ook een hoge priester. De een uit het tweestammenrijk en de ander uit het tienstammenrijk. Weet het niet meer? Een Levitisch man uit Juda en een uit Efraïm. Dat ging allemaal dubbel op. Twee verhalen, één verhaal over Efraïm en stam van Dan, een overblijfsel. En daarna een verhaal over Juda en dan de stam van Benjamin, overblijfsel daaruit. Het waren eigenlijk twee gelijke verhalen als het er helemaal over gaat. De een speelt zich af in 10-stammenrijk, de andere in 2-stammenrijk. Eén is een beeld van de roeping van de gemeente, het overblijfsel uit de heidenen in het algemeen. En de ander is een beeld van de roeping van Israël, althans het Joodse volk. Ja, precies zo, naast elkaar. Nou, net zoiets begint hier ook. Eén profeet uit het 2-stammenrijk, één profeet uit het 10-stammenrijk. Dus die moet je even tegenover elkaar houden. We hebben er nu één uit het 10-stammenrijk. Een oud profeet. Hij was oud en hij leefde ook het langst, overigens. Hè? Het is dus een veel groter verhaal eigenlijk, dat van die oude profeet. Wat zal die oude vandaag wel geweest zijn uit Daniël? Zo is het, juist. We komen heel eind. Jawel. Nou goed, ik zal proberen het eerst te lezen, dat is beter. Er staat: een oud profeet woonde te Bethel en zijn zoon kwam en vertelde hem al het werk dat de man Gods te dien dagen in Bethel gedaan had, met de woorden die hij tot de koning gesproken had. Deze vertelde zij ook hun vader. En hun vader sprak tot hem: wat weg is hij getogen? En zijn zonen hadden de weg gezien welke de man Gods was getogen die uit Juda gekomen was. Toen zeide hij tot zijn zonen: zadelt mij de ezel. En zij zadelden hem de ezel en hij reed daarop. En hij toog de man Gods na en vond hem zittende onder een eik. En hij zeide tot hem: zijt gij de man Gods die uit Judea gekomen zijt? En hij zeide: ik ben het. Toen zeide hij tot hem: kom met mij naar huis en eet brood. Doch hij zeide: ik kan niet met u wederkeren, noch met u inkomen. Ik zal ook geen brood eten, noch met u water drinken in deze plaats. Want een woord is tot mij geschied door het woord des Heren. Gij zult aldaar noch brood eten, noch water drinken. Gij zult niet wederkeren gaande door de weg door welke gij gegaan zijt. En hij zeide tot hem: ik ben ook een profeet, gelijk gij. En een engel heeft tot mij gesproken door het woord des Heren, zeggende: breng hem weder met u in uw huis, dat hij brood eten en water drinken, doch hij loog hem. En hij keerde met hem wederom en at brood in zijn huis en dronk water. En het geschiedde als ze aan de tafel zaten, dat het woord des Heren geschiedde tot de profeet die hem had doen wederkeren. En hij riep tot de man Gods die uit Juda gekomen was, zeggende: zo zegt de Heer, daarom dat gij de mond des Heren zijt wederspannig geweest en niet gehouden hebt gebod dat u de Heer uw God geboden had, maar zijt wedergekeerd en hebt brood gegeten en water gedronken ter plaatse waarvan hij tot u gesproken had. Gij zult geen brood eten noch water drinken. Zo zal uw doodlichaam in uw vaderen graf niet komen. En het geschiedde, nadat hij brood gegeten en nadat hij gedronken had, dat hij hem de ezel zadelde, te weten voor de profeet die hij had doen wederkeren. Zo toog hij heen en een leeuw vond hem op de weg en doodde hem en zijn doodlichaam lag geworpen op de weg. En de ezel stond erbij, ook stond de leeuw bij het dode lichaam. Tot zover. En zo loopt het dan af met de man Gods. Ja, de man Gods die dus door een andere weg zal terugkeren, maar die niet eens terugkeert, die ergens onder een eik blijft zitten bij Bethel. Nou ja, goed, daar hebben we het zo even op, maar hij blijft al onder een eik zitten. En daar komt tot hem dan deze oude profeet die in Bethel woonde, die gehoord had wat er allemaal gebeurd was. En die oude profeet komt tot hem en zegt: ga met mij mee, want een engel des Heren heeft gezegd dat je met mij mee moet, enzovoorts. Nou, de man Gods doet dat dan dus, gaat met deze oude profeet mee. Maar terwijl hij dan bij die oude profeet is en daar bij hem aan dezelfde tafel zit en hetzelfde brood, en eens broodsdeelachtig wordt, zou ik bijna zeggen, maar hetzelfde brood eet en hetzelfde water drinkt, springt de oude profeet op en spreekt de profetie uit over deze man Gods en zegt dat ze, nou ja, eigenlijk dat hij zou sterven. Daar komt het kort op neer. Hetgeen vervolgens gebeurt, want de oude profeet geeft hem zijn ezel mee enzovoorts, en de man Gods trekt dan alsnog weg, maar wordt onderweg gedood door een leeuw. De ezel niet, maar hij wel. He? En zodat overblijft niet de man Gods, maar wel de ezel en de leeuw. Dat is het einde van wat wij tot nog toe gelezen hebben. Wat een merkwaardig plaatje is. Ik zie in gedachten, zie ik de man Gods dood op de grond liggen. De leeuw ernaast staan en aan de ene kant en de ezel aan de andere kant. Hè? Nou goed, zo eindigt het verhaal. Voorlopig althans. En de vraag is nu wat daar de betekenis van is. Dat, het is weer wat lastig, en dat is eigenlijk het enige. Het is weer wat lastig omdat het natuurlijk een negatief verhaal is. Hè. Die man Gods die wordt misleid door een oude profeet die zegt dat God tot hem gesproken heeft, maar dat blijkt niet het geval te zijn. In ieder geval staat er, hij loog hem. En ik heb al uitgebreid geprobeerd of je dat niet anders vertalen kunt. Maar het heeft geen enkele zin. Het betekent inderdaad wat er staat, hij loog hem. Hij vertelde hem in ieder geval niet de waarheid. Hij misleidde hem of wat dan ook. Dat betekent echt, zo was het ook. Hè? Maar goed, het is nog maar de vraag of ook dat niet de bedoeling was. Want hoe dan ook, het mag dan negatief verhaal zijn en de man gods mag dan gestraft worden. Niettemin heeft het wel degelijk een positieve betekenis. Maar dat is de typologische betekenis. Hè? Nou goed, daar gaan we dan. De oude profeet in Bethel krijgt dus te horen hoe die zaak in elkaar zit. En moet ik altijd even bij nadenken, want later blijkt dat Bethel zelfs de plaats te zijn van waar Elia woont of zo, onder andere dan, en waar een profetenschool is, wat het dan ook wezen mag, maar in ieder geval blijkt er de plaats te zijn waar het werk Gods nogal gedaan wordt, in ieder geval waar het woord is, en dat geldt voor Bethel en voor Gilgal en voor een plaats als Rama. Ik geloof dat 100 plaatsen waren die Rama heten, dat doet er nou niet toe. Maar alle plaatsnamen die op berg eindigen, zal ik maar zeggen, zouden in het Hebreeuws Rama heten. Dus ze maken een hoge plaats namelijk. Maar dus in ieder geval plaatsnamen die verbonden zijn met het werk Gods. En wat Bethel betreft is dat natuurlijk een bijzonder het geval. Omdat Bethel, de plaats waar dus eerst dat altaar stond en waar die vloek over het altaar werd uitgesproken door die man Gods. Dat Bethel kreeg zijn naam van Jacob. Daarvoor heette het anders. Maar hij kreeg zijn naam van Jacob. En wel nadat hij op de vlucht zijnde voor Esau daar de steen oprichtte. De hemel geopend zag en de steen oprichtte en diezelfde. Nu is dat net zo'n verhaal. Want als Jacob met het eerstgeboorterecht in zijn zak, bij wijze van spreken, op de vlucht gaat om pas 20 jaar later weer terug te keren en ook te verzoenen met Esau, dan markeert dat hetzelfde tijdstip uit de heilshistorie. Dat is namelijk ook het einde van het oude verbond, waarbij het eerstgeboorterecht van Israël, Esau, het natuurlijke Israël, Esau, wordt weggenomen en wordt gegeven aan Jacob, die dan een type is van de gemeente. En meteen maar, we zeggen dan ook, Jacob kreeg dat ook door bedrog in de praktijk. Dan zeg ik, ja, daar heb je het weer. Het is een negatieve zaak, maar het wordt positief toegepast op de gemeente. Het zal duidelijk zijn dat wij als gemeente meteen zeggen dat het positief is. Hè? Positief wordt toegepast. Maar als je nou eens even je kon verplaatsen in de situatie van het natuurlijke Israël, dan zou je veel makkelijker begrijpen dat gemeentelijke waarheden op negatieve wijze in het Oude Testament verborgen liggen. Of niet? Want voor Israël is het wel degelijk een negatieve zaak. Het hele christendom. Ja, nou goed. Dus voor de oefeningen dan, hè? Dan moet je maar eens even proberen in te leven. Vanuit het jodendom kijk je heel anders aan tegen de gemeente. En is die gemeente wel degelijk negatief en bedreigend en noem maar op. Maar goed, als Jacob dus op de vlucht moet, is dat een beeld van de dood en opstanding van Christus. Het einde van het oude verbond. Het eerstgeboorterecht wordt van het Joodse volk weggenomen, Esau. En het wordt gegeven aan Jacob, die dan een type is van de gemeente. Waarna hij pas na 20 jaar terugkeert. En die 20 jaar zijn een beeld van de 2000 jaar van de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. En na die 20 komt Jacob uit Haran en dus bij Laban vandaan terug om alsnog met Esau te verzoenen op dezelfde wijze als in de toekomst de gemeente en Israël, christendom en jodendom dus, leuk hè, de gemeente en Israël met elkaar verzoend worden. Waarbij Israël, het Joodse volk, zegt tot ons, de Heer heeft ons veel gegeven. En dan zeggen wij, ja zeker, maar de Heer heeft ons alles gegeven. Want dat waren respectievelijk de woorden van Esau en Jacob. Esau zei, de Heer heeft mij veel gegeven. Jacob zei, de Heer heeft mij alles gegeven. En daar hadden ze nou juist ruzie over. 20 jaar geleden. Toch? Nou goed, daar gaat het nou niet om. Maar je ziet, ik bedoel maar te zeggen, dat zulke dingen heel gemakkelijk terug te vinden zijn. Hè? Het is gewoon een uitbeelding van onze bedeling. Het is een onderbreking in de geschiedenis, een omweg als het ware, die uitdrukking geeft aan de verborgenheden van het koninkrijk. Het godswerk ging in die dagen ook door, maar niet bij Esau en bij Isaac en zo. Isaac leefde nog heel lang overigens. Maar het ging door bij Jacob in Haran, buitenslands dus. En daar zegende de Heer Jacob. Ja, goed. Nou, daar hebben we het zo nog even over. Want wat staat hier nou? Bij die vlucht van Jacob was de oprichting van die steen natuurlijk een beeld van de opstanding van Christus. En het salven van de steen betekende uiteraard dat de opgewekte Christus inderdaad tot koning en tot hogepriester gezalfd is. En dus is dan de hemel open en die geopende hemel is weer een beeld van onze vrijmoedige toegang tot God en tot de genadetroon in de hemel enzovoorts. Nou, meer zal ik er nou even niet van zeggen. Ik zal tenminste mijn best doen om dat niet te doen. En er staat er in 1 Koningen 13 dat die man Gods, dat die oude profeet informeerde waar die man Gods dan, welke kant die man Gods opgegaan was. En hij ging hem dus achterna. En dan blijkt dat de man Gods gevonden wordt met de ezel erbij. Want ja, als het over onze tegenwoordige bedeling gaat, dan heeft het altijd iets met ezels te maken. Ik kan het niet helpen, hè, maar het is wel zo. Het heeft altijd iets met ezels te maken. En onze bedeling begon ook min of meer, tamelijk letterlijk, met de verschijning van de Heer op de ezel buiten Jeruzalem op de Olijfberg. De beroemde ezel die losgemaakt wordt. Dat wil zeggen, het lastdier was vrijgemaakt van het juk, was bevrijd geworden enzovoorts. En daarmee ter beschikking gesteld aan de Heer, verbonden met de levende Christus, maar niet in Jeruzalem, maar op de Olijfberg. Die gelegenheid was dat, hè? En elke keer als er sprake is van ezels die zoek zijn, hebben we hetzelfde verhaal voor ogen. Namelijk, de ezel heeft zich eindelijk van het juk weten los te maken. Wat is positief, hoor. Ik meen dat, hoe heette die dominee? Bultema. Niet bekend? Bultema. Dominee Bultema. H. Bultema. Moet van Friese afkomst zijn, dus dat kan niet missen. In de tijd, hè? Was die Gronings? Bultema. Bultema. Nou ja, goed. In ieder geval was het een Canadees, dus dat maakt nou toch niet meer uit. Hij is geëmigreerd naar Canada en heeft daar het enige boeken geschreven. Met als resultaat dat hij de kerk werd uitgezet enzovoorts. Maar het doet er niet toe. Hij heeft fraaie werken geschreven over bedelingen onder andere. En over de toekomst van Israël, de profetieën met name. En over typologie. En van de ezel zegt hij, een ezel is dwaalziek. Want in de Bijbel zijn ze altijd zijn ze altijd zoek, enzovoorts. Maar dat is de negatieve verklaring. De positieve verklaring is dat de ezel een verstandig beest is. Hij weet dat hij een lastdier is, maar hij draagt die last liever niet. U weet, een ezel is ook onwillig. Je krijgt het beest nooit de kant op waarheen je hem hebben wil. He? Hij is wel gebouwd als lastdier, maar hij houdt er niet zo van. Ik geloof dat je aan zijn achterkant moet trekken en dan gaat hij naar voren of zo. Zo was het toch? Of is dat bij de varkens? Nou ja, goed, dat weet ik ook niet precies. Maar ezels zijn bekend omdat ze zo lastig zijn. Maar ze zijn niet dwaalziek, ze zoeken hun vrijheid. Ze zijn met Petrus eens dat de last die ze te dragen hebben te zwaar is. En ze willen dus ontbonden worden. En dat is ook wat de Heer doet, want die ezels zijn dan oorspronkelijk een beeld van het gelovig overblijfsel uit Israël. Wat zou vrijgemaakt worden door de komst van de Messias. Zo gebeurde dus ook. Hè? De meeste had het nodig. En sommige ezels weten dat zelf en gaan er meteen vandoor. Toch? En dan gaat Saul ze zoeken. Dat weet u toch ook, hè? En zo kwam hij dan bij Samuel terecht, op zoek naar de ezels. En wat vond hij? Een koninkrijk. Nou goed, maar dat heeft er allemaal mee te maken. Die ezel namelijk is een uitbeelding van het gelovige overblijfsel uit Israël. Maar in onze dagen heet het gelovige overblijfsel uit Israël gewoon de gemeente. Want of je dat nou leuk vindt of niet, wij zijn dat gelovige overblijfsel uit Israël. Aangevuld uiteraard met gelovigen uit de heidenen, maar of dan wel uit de 10 stammen, dat maakt niks uit hoor. Maar het is officieel het gelovige overblijfsel uit Israël. Dat is wat die ezel altijd uitbeeldt en het verschijnen van deze ezel drukt inderdaad uit de overgang van het oude verbond naar het nieuwe verbond. Dus elke keer als de ezel verschijnt. Weet u waar de ezel het eerst genoemd wordt eigenlijk in de Bijbel? nou een rol speelt, laat ik het zo zeggen. Of je echt voor het eerst genoemd wordt, daar weet ik niet.
Bij Isaac.
Hij moet toch in de Ark van Noach zijn geweest. Ja, daar zitten we in. Nee. Nee, dat is waar. Alle dieren waren daar. Er moet de ezel. Hij zal er wel niet in gewild hebben. Of hij stond voorop. Dat kan natuurlijk ook, hè? Ja, bij Adam. Nou, dat was een steen die ezel genoemd werd. Dat was niet Adam. Nou is het nog moeilijker. Ja, goed.
Maar deze vorm een beest van Christus zelf.
Jawel.
Als de dode en als de leeuw en als de ezel.
Jawel. Maar noem maar eens een gelovig overblijfsel uit Israël. Noem eens één. Ja. Dat is de Heer Jezus zelf dan natuurlijk. Dat is de smalste toepassing van het verhaal. Maar de eerste keer dat de ezel in de Bijbel een rol speelt, dan is hij alleen in het decor. Dat is hier ook zo. Niet een actieve rol, maar je hoort er wel bij. Aan het eind van het verhaal blijft de ezel er ook bij staan. Je hoort er nog steeds bij. Maar het was op de Olijfberg bij die zogeheten intocht ook het geval. Hè? Ging niet echt om die ezel, maar nou ja, die was er wel bij. Die hoorde erbij. Hoort bij het decor omdat hij bepaalde waarheden uitbeeldt. Nou, de eerste keer dat die ezel dus op het toneel in het decor dus gevoerd werd, was bij het offer van Abraham. Of heette het offer van Isaac, daar wil ik afwezen. Heette het offer van Isaac? Nou goed, het was Abrahams offer, maar Isaac werd geofferd. En dat gaat ook met de ezel. Die wordt meegenomen en dan is het blijf bij de ezel. En dan kwam hij weer terug bij de ezel. Dat valt helemaal niet op. Maar goed, maar die was er wel bij. Maar het offer van Isaac was natuurlijk een beeld van de dood en opstanding van het ware zaad van Abraham, namelijk Christus. En dan verschijnt dus de ezel. Die hoort daar gewoon bij. Het schijnt trouwens ook dat hij aanwezig was, dezelfde ezel, bij de geboorte van de Heer Jezus. Ken je toch? De os en de ezel, hè? Een stal moet os en ezel geweest. Vaste uitdrukking in de Bijbel, os en ezel, komt dat het beide lastdieren zijn, hè? En beide ook uitbeeldt het leven onder de wet. In vernedering eigenlijk. Maar zoekend naar de vrijheid. Nou, u weet, een ezel stoot zich, dat vind ik het mooiste verhaal, omdat het niet in de Bijbel staat, vind ik het mooiste. Een ezel stoot zich in het gemeen niet tweemaal aan dezelfde steen. Ik heb het wel eens vaker verteld. Israël heeft zich aan de steen gestoten, niet eenmaal, maar tweemaal. En wij ezels hebben ons maar eenmaal aan de heidenen, dus hebben eenmaal aan de steen gestoten, de tweede maal niet. De eerste maal was bij de kruisiging van de Heer Jezus. En de tweede maal was toen men daarna zei, maar we willen niet dat deze over ons koning zei. Na zijn opstanding, ik heb dat er straks aangehaald, daarom heb ik aanleiding om er nu weer even op terug te komen. Israël heeft hem twee keer verworpen, eenmaal bij de kruisiging, maar dat was tot daaraan toe. Was in onwetendheid staat er ook. Wordt ook vergeven. Maar de tweede keer was meteen daarna in de dagen van handelingen. En gek dat zo'n ezel dan zo'n reputatie heeft dat hij zich niet tweemaal aan dezelfde steen stoot. Zodat je maar beziet in perfect beeld is van een gelovige. He? Namelijk, één keer, dat is tot daartoe, maar de tweede keer niet struikelen, maar op de steen bouwen. He? Niet haasten, heet dat dan in Jesaja 28 eigenlijk. Maar goed. Goed, de ezel er even bij dus. En dan, ze zadelden hem op de ezel en hij reed erop. En hij, namelijk de oude profeet, in vers 14. Hij toog de man gods na en vond hem zittende onder een eik. Dan was het niet Nathanael, want dat kon je aan zijn bladeren zien. Dat is een moeilijke. Want Nathanael zat onder de vijgenboom, bedoel ik maar. En deze zat onder de eik. En het verschil is in de praktijk niet zo geweldig groot overigens. Want dan gaan we even snel, hè. Hij zat er te wachten. Er moest toch wat aan. Hij ging dus niet weg. Hij zat onder de eik. En kennelijk bij Bethel, want deze oude profeet woonde in Bethel, hè. En de man gods zat hier dus onder een eik. Kennelijk bij Bethel. Hij was zojuist in Bethel geweest, bij het altaar. Zou de terugweg, maar blijft ergens zitten onder de eik. Uitrusten. Weet je veel wat, maar hij zit onder de eik. Hij rust, zit, vreemd hè? Hij rust, hij zit onder de eik. Nou, wat drukt de eik uit? Ja, eigenlijk letterlijk, als je het via het Hebreeuws doet, dan kom je bij kracht. Er zijn, ik geloof wel, drie verschillende spellingen voor het woord eik. Ela, Elon of Elona, weet je veel. Maar in ieder geval, het is een woord wat verband houdt met Elohim. Namelijk de krachtige, grote kracht, dat drukt het uit, grote kracht. In die betekenis wordt het woord eik ook in de Bijbel gebruikt. Grote kracht. Van Tieren staat dat ze mooie schepen hebben met riemen, roeiriemen van eikenhout. In de profetie. En de gedachte is dan dat ze daarmee heel ver komen. Dat ze alle zeeën bevaren enzovoort. Krachtige roeiriemen van eikenhout. Brengt dan over de hele bekende wereld, zal ik maar zeggen, om daar handel te drijven. Maar het zal nedergestoten worden. Kortom, de eiken zouden ook worden omgehakt. Dat staat er ook bij, hè?
Ja. In het eerste vers staat zijn zoon. In de volgende vers zijn zoon nu. Wat is dat? Wat betekent dat? In vers 11 dan, hè?
Ja, dat zijn de zonen of leerlingen, dat kan, hè. U weet, het is een profeet. Een profetenzonen hoeven niet per se lijfelijke zonen van de profeten, zijn maar gewoon leerlingen. Het is altijd een gezelschap bij elkaar, of zelfs personeel kan het betekenen. In ieder geval, het wordt hem medegedeeld hoe het gegaan is. Van de discipelen of zo. Ja, bedoel, daar kan iedereen zoveel bij bedenken en daar kun je geen van allen bewijzen. Dus daarom loop ik daar over dat soort dingen heen. Omdat ja, het eigenlijk ook niet zoveel ter zake doet. Wat uitgedrukt wordt is dat die oude profeet gewoon op zijn plek blijft zitten en pas actief wordt als hij ergens mee geconfronteerd wordt. Als iemand hem komt vertellen, dat is het. Ja. Maar dat is een eenvoudig Bijbels gegeven overigens. Ik ken nog zo iemand, dat was Elisa. He? Die had ook een zoon, die heette Gehazi. Nee, geen lijfelijke zoon, maar dat doet er nou niet toe. Hè? En die moest de deur open doen als er gebeld werd. Hè? Nou ja, dat doet er nou verder niet toe. Met ogen op steeltjes. Geen aanzien. Hè? Goed, nou, de eik, hè? Ela, Elon of Alon. Maar in ieder geval een eik of een andere sterke boom. Want we weten nooit zeker of het echt een eik was. Want we raakten in verwarring door de verschillende spellingen van het woord. En denkt dan zal het een ander soort boom geweest zijn. En soms staat er nog een ander woord voor eik gebruikt in dezelfde zin. En dan vertaalt men dit woord weer met een iep. Maar ik weet ook niet wat dat voor een boom is, dus dat maakt niet uit. Hè? Maar een eik, een krachtige boom in elk geval. En in het algemeen is het zo dat het niet alleen gaat om kracht. Want in de praktijk blijkt dat die kracht inderdaad de werking der sterkte van Gods kracht is. Die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt. Dat was een citaat uit Efeze 1. Waarmee gezegd wil zijn dat kracht in hoogste instantie de kracht is van opstanding uit de dood. De werking is kracht. Der sterkte is kracht. De werking der sterkte zijn de kracht die hij gewrocht, zo kracht, heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft gezet aan zijn rechterhand, ver boven alle overheden, machten, heerschappijen, troon. Ik ken het vers verder niet uit het hoofd. Ik raak altijd in verwarring als ik kom bij overheden, tronen, machten, naar alle namen die gaan, heerschappijen, zo. Weet je veel. Maar in ieder geval ver boven alles. Die kracht wordt uitgebeeld in de eikenboom. Dus inderdaad, een hoge, sterke boom is de Bijbelse gedachte. En hij drukt inderdaad wedergeboorte uit. Dat laat zich heel eenvoudig verklaren aan de hand van de eikel. Want de eikel is inderdaad een noot waarvan de omhulling voor een deel verdwenen is. Die houdt halverwege op. Een noot zit normaal in een, weet je, een bolster. Hè? In een hard doosje, ja, een kistje. Ja, inderdaad, ja, goed. Hoe heet het? Een schaal, een dop. Een dop?
Notendop.
Oh ja, dat kan ook. Ja, heel goed, zuster. Ja, schoonzuster bedoel ik. Nou. Nou, in ieder geval, heel schoon, zuster. De eik namelijk is, in het Nederlands ligt dat helemaal voor de hand. Maar in de eikel is namelijk een uitbeelding van de besnijdenis, waarbij de omhulling is weggenomen. Je kunt wel zien dat hij er ooit was, of zou moeten zijn, of zou behoren te zijn, maar hij is er niet meer. Dat is de gedachte. Dat is een eikel. Zodat de eikel hetzelfde uitbeeld als de besnijdenis. En wat beeldt de besnijdenis uit? einde van het oude verbond, begin van het nieuwe verbond. Wegnemen van het oude, het openbaar worden van het nieuwe. En het leuke is dat het teken van de besnijdenis gegeven werd aan Abraham toen hem beloofd werd dat hij uit zijn lijf zaad zou voortkomen. Abraham was 99, dus wat moest er gebeuren? Hij moest 100 worden, heel goed, dat bedoel ik ook. Hè? Ja, dat meen ik. Ik meen het echt. Maar ik leg niet alles uit vandaag. Maar hij moest 100 worden. Kortom, bij 100 moet het koninkrijk aanvangen. Dat is het eigenlijk. En toen Abraham 100 was, werd dan ook daadwerkelijk Isaac geboren. Een beeld van Christus. En daarmee van het nieuwe verbond. Het blijde boodschap. De Heer heeft mij aan het lachen gemaakt, zei Sarah. Met een understatement, want degene die nog veel harder gelachen had was Abraham, maar dat was een hoofdstuk eerder en dat is me dan alweer vergeten. Maar hè, dat is zo hoor. Maar in ieder geval gaat het over de aankondiging van het nieuwe verbond. De hele belofte aan Abraham is een aankondiging van wat wij het nieuwe verbond noemen, maar het heette daar niet zo, dat kon ook niet, want er was nog geen oud verbond. Maar op voorhand wordt al aangekondigd dat als er een oud verbond zou zijn, zou het weer ophouden. En dat is wat de besnijdenis uitbeeldt. Namelijk dat de omhulling, de voorhuid dan, maar dat de omhulling zal worden weggenomen, de uiterlijke vorm zal worden weggenomen enzovoort. Ook kortom, dat de oude schepping zal worden weggenomen en een nieuwe schepping zou openbaar worden. Dus de eik is de uitbeelding van de grote kracht Gods. Die zou leiden tot de overwinning op de dood en het tot stand komen van een nieuw verbond en een nieuwe schepping. Dat is het. En daarmee is natuurlijk verklaard waarom Abraham, die in het land Canaan aankomt, in Genesis 12, vers 6, het land intrekt tot aan de eikenbossen staat er dan geloof ik, van Moreh. Sommigen zeggen, nou het zal wel een vlakte geweest zijn. Ze hebben er een vlakte van gemaakt. Er is geen enkele aanleiding toe om het met vlakte te vertalen. Zeg gewoon, eiken. Niks vlakte. Bovendien, wat beeldt de vlakte uit aan kracht? Ik bedoel, je kunt het woord dan niet met vlakte vertalen. Eikenbossen. Hij wilde bij de eiken wonen. Uitbeelding van het verbond. Van het nieuwe verbond en van de beloften dus die gedaan zijn met betrekking tot het nieuwe verbond. Eikenbossen van Moreh, later verdwijnt hij uit het land naar Egypte. En als je terugkeert, woont hij bij de eikenbossen van Mamre. Dat is precies hetzelfde, maar het doet er niet toe. Maar het is weer bij de eiken. Onder de eikenbossen. En dan nog later, als de Heer aan Abraham verschijnt. En zelfs ook in Genesis 14, in de dagen van het verschijnen van Melchizedek, woonde Abraham nog steeds bij de eik of eiken van Mamre. De Amoriet, jawel, ja, dat is ingewikkeld. Amoriet heeft iets te maken met dood, zou ik maar zeggen. Maar dat ga ik niet uitleggen. Maar in ieder geval, hij woonde bij de eik. En als in Genesis 18 de Heer verschijnt, met twee engelen, maar in ieder geval met z'n drieën. Hè? Maar de Heer verschijnt aan Abraham, dan is het ook bij de eik van Mamre enzovoorts. Dat blijft dus bij de eiken. Abraham heeft een voorliefde gehad voor die eikenbomen. Omdat de uitbeelding was van de kracht Gods die ook in hem werkte en die aan hem beloofd was. De opstandingskracht waarin hij immers geloofde. Die eik is dat. Maar het leuke is natuurlijk dat wij later tegenkomen dat Jacob in Genesis 35 de vreemde goden begraaft onder de eik bij Sichem. De vreemde goden. Maar begrijp me goed, de vreemde goden die onder de eik begraven worden bij Sichem zijn heus een beeld van onze God hoor. De God van de vreemden. Namelijk de God niet van Israël, maar wel van de gemeente, van het andere volk. Vreemde goden, goden die ze eigenlijk niet kenden, die worden verborgen, begraven, worden verborgen onder de eik bij Sichem. Waarbij Sichem als Samaritaanse stad van de Samaritaanse vrouw ook uitdrukkelijk een beeld is van de gemeente. En dat er een eik staat bij Sichem, dat zou je gedacht wezen. In de tijd werden alle mannen van Sichem besneden, dus er zal wel een eik gestaan hebben. Nee, de logica komt uit de typologie. Wat zegt u? Nee, ze werden eerst besneden en toen gedood, wat typologisch zelfs hetzelfde is. En wat kausaal geredeneerd volkomen overbodig was, want ze hadden ze net... Nee, goed. Laat maar zitten. Nee, dat is een onsmakelijk verhaal. Maar... Dat vertellen we thuis wel weer, daarna. Goed. Houden we in de familie. De Genesis 35 vers 4, daar vind je dat Jacob de goden begraaft onder de eik bij Sichem. Hetgeen op zich al een uitbeelding is van onze tegenwoordige bedeling waarbij God zich verbergt. Bij Sichem, namelijk bij de gemeente. Maar het leuke is nog, dat is veel onopvallender, dat in Genesis 35 vers 8, als alles klopt, nog zoiets voorkomt, hè? Want hier is Jacob namelijk ook bij Bethel. Sichem schijnt dus in de buurt te liggen. Maar bij Bethel. En in vers 3 staat: laat ons ons opmaken en optrekken naar Bethel. En ik zal daar een altaar maken. Voor die God die mij antwoordt ten dagen mijn benauwdheid. En met mij geweest is op de weg die ik gewandeld heb. Een altaar in Bethel. Waarom is dat niet het altaar van Jerobeam? Hetzelfde, het is hetzelfde altaar, altaar in Bethel. Historisch zou je zeggen, Jerobeam heeft gewoon gedacht, wat kan ik hier uitrichten? Oh ja, Jacob heeft hier eens een altaar gebouwd in Sichem, of hier bij Bethel. Weet je wat, laat ik dat in ere herstellen. Dat kan. Maar typologisch is het inderdaad hetzelfde altaar, alleen als Jacob het bouwt, dan vinden we het goed, en als Jerobeam doet niet. Maar de typologische betekenis verandert er niet van. Hè? Het huis Gods, Bethel, dat is de gemeente, zegt Paulus schrijvend aan, wie is het, Timotheus geloof ik. En wel, dat altaar wordt voor het eerst opgebouwd door Jacob als een steen opricht, want het is al een altaar, een opgerichte steen. En later wordt het natuurlijk hier uitgebreid. Maar over dat altaar gaat het, en dat staat er. We gaan naar die God die mij antwoordt en dagen mij de benauwdheid en met mij geweest is op de weg die ik gewandeld heb. En vanaf vers 4. Toen gaven zij aan Jacob al die vreemde goden die in hun hand waren en de oorsierselen die aan hun oren waren. En als je oorsierselen aan je oren hebt, zijn je oren doorboord. En als je oren doorboord zijn, ben je een gelovige. En als je een gelovige bent met doorboorde oren, ben je wedergeboren. Wedergeboren. Voor zegt het al. He? Goed. Oren doorboord. Kijk, het is allemaal Bijbelse typologie. Dat gaat zo. Ik vertel het nu met opzet, met één lange zin. Maar dat kan ik toch niet allemaal gaan verklaren nu. Dat moet je een beetje weten langzamerhand. Hè? Het is een beeld van geloof. Nou, en die worden dan. Er staat Jacob verborgen, want het gaat over een verborgen zaak. Het is dus het verborgen koninkrijk. Hè? Verborgen onder de eikenboom die bij Sichem is, dat heb ik net al uitgelegd. Ze gingen naar Bethel, maar ze verborgen deze sieraden en de vreemde goden onder de eikenboom die bij Sichem is. En zij reisden heen en Gods verschrikking was over de steden die rondom hen waren, zodat zij de zonen van Jacob niet achterna jaagden. Dat wil zeggen, op een of andere wonderlijke wijze kon Jacob en de hele familie vrij gaan naar waar ze willen, terwijl Gods verschrikking oordelen over de rest van de wereld was. Want de toorn Gods wordt geopenbaard over alle ongerechtigheid. He? Godloze de mensen die de waarheid en ongerechtigheid en onderhoud. Dat is precies onze bedeling, waarbij de wereld onder het oordeel is enzovoorts. En de wereldse handel vol heeft met de eigen zaken, zelfs in onze dagen. En wij zitten op ons gemak hier bij elkaar. He? Als gelovigen en wendels tot het woord van God. Zo ongeveer is het. Bethel. Dus naar Bethel. Ja? Dat schijnt een soort eik te zijn. Maar op dit gebied, op natuurkundig gebied, ben ik een leek helemaal.
Ja, daar staat
hij namelijk. Terebint, jawel. Kijk, het punt is dat er verschillende spellingen en ook verschillende woorden bestaan voor eik, zodat de vertalers dan ook proberen verschillende Nederlandse woorden voor een eik te gebruiken. Zoals je dan ook in de Bijbel tegenkomt, de terebint en een haageik. Nooit van gehoord, een haageik. Van een slagvink ook niet, maar dat is weer een ander verhaal. Nee, dat vertel ik een andere keer weer. Maar een trek val ik ook niet trouwens. Maar dat doet er niet toe nou. Maar ik van die eiken, daar weet ik niks van. Maar de terebint wordt geacht een eik te zijn, ja.
Kurkijk komt er veel voor, hè?
Kurkijk? Weet u zeker dat het een kort ei is? Oh goed, zal wel. Ik weet het echt niet. Dat zal wel een zijn met een dikke barst en zo. Dan krijg je verschillende namen. Nou, dat zal er wel. Maar het gaat maar om de eik, hè? Nou, dan staat er dus verder. Alzo kwam Jacob te Luz, hetwelk is in het land Kanaan. Heb je dat? Maar Luz. Nee, maar het wordt Bethel. Heb je het weer, hè? Luz. zou zeggen, laten we maar wederkeren. Hè? Maar, zo heette het. Maar er staat meteen achter, dat is Bethel, want hij noemde die plaats Bethel. Hè? Dat had hij al eerder gedaan. Dat doet er ook verder niet toe. Maar hij kwam dus in Bethel en al het volk dat bij hem was, en hij bouwde al daar een altaar en noemde die plaats El Bethel. God, het huis van God. Want God was hem al daar geopenbaard geworden of geweest, als hij voor zijn broeders aangezicht vloot. En dan moet je eens kijken wat een rare intermezzo, een rare parenthese hier nou volgt. En Deborah, Debbie, Deborah, de voedster van Rebecca, stierf en ze werd begraven onderaan Bethel, onder die eik, welks naam hij noemde Allon, Allon, dat is dus een van die woorden voor eik, Allon Bachut. En dat betekent zoveel als geweeklaag. Dus het is de eik van het weeklagen of zo, want ze hebben een poosje staan huilen, uiteraard. Bij het verlies van Deborah, lid van de familie, de voedster van Rebecca. En dan gaat het verhaal weer verder met: en God verscheen Jacob wederom als hij van Padan Aram gekomen was, en hij zegende hem. En God zeide tot hem: uw naam is Jacob, uw naam zal voortaan niet Jacob genoemd worden, maar Israël zal uw naam zijn. Dat was ook al eerder gezegd. En hij noemde zijn naam Israël. Enzovoorts. En het punt is nu dat we zouden moeten vragen, wat heeft dit nou weer met het verhaal te maken hier, de dood van Deborah. Maar ook dat is een uitbeelding van de dood, zal ik maar zeggen, het verdwijnen van het oude Israël. Heeft iets te maken met het overblijfsel. En wat er gebeurt is dat niet alleen de vreemde goden enzovoorts begraven worden onder de eik bij Sichem, maar dat ook Deborah begraven wordt onder de eik bij Bethel. En in beide gevallen is sprake van een type van de gemeente. Verborgen goden, verborgen godsdienst, verborgen koninkrijk, verborgen volk van God zelfs. Waarbij Deborah natuurlijk helemaal fraai is, want dat betekent immers Ime. Ime. Ze zegt zeg maar Ime, zegt ze. Ime. Nee, dat is een vrouwelijke bij, een Ime. Deborah is namelijk een vrouwelijke bij en een dar, dan wel een dabar, is een mannelijke bij. En we hebben al eens eerder uitgelegd dat de bij een beeld is, nou ja, in elk geval van Israël. En de vrouwelijke bij is dat zeker. En de koningin, de meest vrouwelijke bij onder de vrouwelijke bijen, de koningin van de bijen, de moer, is dat helemaal zeker, hè? Een type van Israël dat vrucht zou voortbrengen. En hier heet ze Deborah, de vrouwelijke bij, maar dat is Israël aan wie het woord, de honing, aan wie het woord van God is toevertrouwd enzovoorts. Maar zij sterft en wordt begraven onder de eik bij Bethel. Nou, dat is het hele verhaal. Zolang de gemeente er is en zolang de geschiedenis van Israël stilstaat, is de hand verdord en brengt erbij geen honing voort. Niet op die manier althans. Je moet natuurlijk wel in verband willen zien waarin het gezegd wordt. Dat betekent gewoon de terzijdestelling van Israël. Onder de eik bij Bethel. Toch? Ja? Onder de eik bij Bethel. Nou, en dan zijn we in 1 Koningen 13 ineens. En wat vinden we onder de eik bij Bethel? Wie vinden we daar op het graf van Deborah? De man Gods. Hetzelfde plek. Nou ja, voor zover we weten, daar gaat het maar om. Bij Bethel, de eik. De eik bij Bethel komt dus twee keer in de Bijbel voor. Eén keer wordt Deborah daar begraven. Nou, het eerst genoemd is het begraven van die andere goden bij de eik bij Sichem. Maar zowel Sichem als Bethel zijn een beeld van de gemeente. Echt waar. Zoals Sichem als Bethel zijn een beeld van de gemeente. Maar op diezelfde plek, bij Bethel, onder de eik, vindt men deze man Gods. En dat klopt dus precies, want wat zojuist in 1 Koningen 13 werd uitgebeeld door het scheurende altaar, is precies hetzelfde als werd uitgebeeld door de dood van Deborah. De voedster van Rebecca, de voedster. De min heet zoiets ook. Alleen denk ik altijd als ik het lees, zou ze nou echt honing... Nou ja, zal wel niet. Maar, hè? Is het, oh, die is te moeilijk. Nou ja, Laat maar zitten dan. Maar er is in ieder geval een beeld inderdaad van Israël, het einde van het oude verbond. En hoe gaat het dan verder? Wat komt op non-actief? De altaar verstoord, judaïsme afgebroken, de functie van Israël als volk aan wie het woord van God is toebetrouwd, de honing dus, die functie die is afgebroken en is voorlopig beëindigd, maar ze wordt begraven onder een eik. En wat leuk is dat nou, want de eik veronderstelt juist dat het weer hersteld wordt. Eik is een beeld van de opstanding, besnijdenis, het wegnemen van het oude en in één keer het openbaar worden van het nieuwe, zodat de begraven goden ooit wel een keer tevoorschijn zullen komen weer, en zodat ook Deborah ooit wel weer zal opstaan. Dat is de gedachte, en het profiteert dus eigenlijk over het herstel van Israël in de toekomst. Nou goed, die man Gods in 1 Koningen 13 heeft zojuist aangekondigd het oordeel wat over Israël komen zal eigenlijk, en in plaats van weg te gaan blijft hij zitten wachten. Het werk is af, wat moet er nu gebeuren? Hij blijft even zitten wachten onder die eik, in beeld van het herstel en opstanding enzovoorts. En daarna staat hij ook op. Want dat is wat de man inderdaad doet. Maar komt heel ergens anders terecht. Hè? Deze man Gods. Hij wordt daar weggehaald door die oude profeet, die hem meeneemt inderdaad naar huis. En de man Gods zegt, ja, maar dat is helemaal niet de bedoeling. En zegt de man Gods, en de oude profeet zegt, ja, maar dat is wel de bedoeling, maar dat weet je niet, maar dat is wel zo. Hè? Dat is wat er gebeurt. Nou, wat dat uitdrukt, lijkt me zo langzamerhand wel verteld te zijn. Namelijk, het toont aan hoe de zaligheid Gods de heidenen gezonden wordt. En hoe de man Gods gevonden wordt door degenen die naar hem niet vraagden. Dat wil zeggen, het was in het geopenbaarde plan van God niet bekendgemaakt. Het was niet geopenbaard, maar het gebeurde wel. En het gek is ook, als u het echt een te negatief verhaal vindt, moet ik u er toch op wijzen, dat deze oorspronkelijke man Gods daarna wel van het toneel verdwijnt, gedood wordt heet dat. Maar dat neemt niet weg dat die andere man, die oude profeet, die eigenlijk de schuld heeft van het verhaal, menselijkerwijs gesproken, dat hij helemaal geen straf krijgt of wat dan ook. Integendeel, hij zou naar onze normen de meest verantwoordelijke geweest zijn, hè? Maar toch gebeurt er met hem niks. Waarom niet? Nee, omdat het uiteindelijk wel degelijk de wil van God is. Maar te zeggen van dat een engel Gods dat gesproken heeft, dat is overdreven. Waar staat dan? Hè? Ik hoop dat u nu met mijn kortsluiting tussen typologie van deze geschiedenis en de realiteit, dat u zich ook kunt volgen. Waar staat dan in het Oude Testament dat God de gemeente zou verzamelen uit al de volkeren voor zijn naam met een hemels burgerschap? Nou, ik zou het niet weten. Ik zou geen plek vinden waar het staat. Ja, ik ben gevonden door hen die naar mij niet vraagden. Dat staat er. Je kunt moeilijk zeggen dat wil zeggen dat de gemeente geroepen zou worden. Wij weten wel dat zo is, maar dat staat er zeer zeker niet. Daarvoor is het veel te cryptisch en veel te beperkt wat er staat. Hè? Of ik zal door een ander volk tot dit volk spreken. En dan zeggen de andere volk de gemeente, zeg ik, ja, dat is ook zo. Wel, in Romeinen staat het erbij dat zo is. Maar je kunt moeilijk zeggen dat er dan dus in het Oude Testament staat dat God een volk aan de heidenen voor zijn naam het hemels burgerschap enzovoort zou verzamelen. Want dat staat er niet. Integendeel, wanneer we komen uit het Oude Testament, dan kennen we alleen het verhaal van de echte man Gods, de Heer Jezus Christus, die zou verschijnen aan Israël, om in Israël en aan Israël zijn koninkrijk op te richten en te openbaren en daarmee uit. Een eind te maken aan het Oude Verbond en het Nieuwe Verbond op te richten. Maar wat er zou gebeuren als Israël dat nieuwe verbond niet liefde, dat lees je nergens. Maar het is verborgen in de Oud-Testamentische typologie. Te zeggen dat God dat gesproken heeft, in de zin van concreet aangekondigd, wel, dat is niet waar. Maar je kunt ook niet zeggen dat het tegen de wil van God is. Integendeel, het is een overeenstemming daarmee. Het is dus wat twijfelachtig hoe je het vertelt. En ik blijf er ook bij zeggen dat het ook nog altijd twijfelachtig is wat zo'n uitdrukking als heiloget eigenlijk betekent. Maar je kan er nog altijd in dit geval kun je nog altijd eronder verstaan dat het Gods bedoeling was dat hij dat zou liegen en dan is er niks mis. Maar te zeggen dat een engel Gods verschenen was, nee, zo was het nou weer niet. Maar wat er gebeurde, was wel degelijk blijkbaar in overeenstemming met de wil van God. Dat blijkt ook uit de uitdrukkingen. En in elk geval is het de uitbeelding van hoe het later werkelijk zou gaan. Want dat is de positie van de man Gods onder de eikenboom, is een positie van de Heer Jezus Christus zelf. Nou heeft hij zijn werk gedaan en dan zit hij daar en hoe nu verder? En er verschijnt er iemand die nog ouder is. Hè? God zelf. En die zegt, ga maar bij mij mee. Kom maar bij mij binnen, zit aan mijn tafel, enzovoorts. En zo kreeg hij een positie, wel in de gemeente eigenlijk. Maar of moet ik zeggen, kreeg hij een positie aan de rechterhand Gods. Maar het is een positie die absoluut in het Oude Testament niet was bekendgemaakt. Ik wil niet zeggen dat er niet in gevonden wordt, zeg het er nog een keer. Maar het is zeker niet zo dat het in het Oude Testament werd bekendgemaakt. Want zo was het niet. Nou, dat is eigenlijk wat hier verteld wordt. En als u denkt, als u vindt, dan zit het verhaal toch wel een beetje beroerd in elkaar. Dan moet ik u zeggen, zou ik willen vragen, vertelt u dan een verhaal waarin dat beter tot uitdrukking komt? Bedenk dan eens wat beters. En dan zal het dikwijls blijken dat het toch niet anders kan, dat het niet beter kan en dat het dus toch zo dan moet. Hè? Natuurlijk, het blijft een groot vraagteken, deze geschiedenis als zodanig. Maar als we zien dat ook de negatieve dingen een positieve toepassing hebben, dan hoeft het geen enkel probleem te zijn. Dus wat wij vinden is dat de oude man, de oude profeet, naar hem toe komt en hem meeneemt en zegt in vers 17, een woord is tot mij geschied door het woord des Heren. Gij zult al daar nog brood eten, nog water drinken. Gij zult niet wederkeren gaande door de weg door welke gij gegaan zijt. En hij zeide tot hem, ik had vers 18 moeten gaan lezen. Hè? Hij zeide tot hem, dus hier spreekt pas de oude profeet tot de man Gods. Ik ben ook een profeet gelijk gij en een engel heeft tot mij gesproken, een boodschapper dus, door het woord des Heren, die zei, breng hem weder met u in uw huis dat hij brood eten en water drinken. En er staat er, doch hij loog hem. En u ziet dat de vertalers het nog negatiever gemaakt hebben dan het was, want die hebben het woordje doch ingevuld. Zo van, ja, maar, dat staat er niet eens. Hij loog hem, hij vertelde hem iets dat naar ons begrip in ieder geval niet waar is. En hij keerde met hem wederom en at brood in zijn huis en dronk water. En het geschiedde als zij aan de tafel zaten, dat wil zeggen dat hier gesproken wordt over eenheid van deze twee. Nou, als u het mij vraagt, is de man Gods, die oorspronkelijk optrad hier, gewoon een type van de Heer Jezus Christus. En de oude profeet is eigenlijk een type van Jehovah, of eigenlijk God zelf, daar komt het op neer. En die zijn één, alleen Jehovah in die zin, die is uiteraard ouder. Een ouder plan. En misschien dat ik, laat ik het toch maar even proberen. Wij vinden namelijk uitspraken die hiermee in verband gebracht zouden kunnen worden in Jesaja. Laten we zeggen Jesaja 49. Ik heb het al eens eerder in het publiek aangehaald, maar ik weet niet meer wanneer en waar. Ook een lastig schriftgedeelte, omdat de naam Israël hier wordt toegepast op de Heer Jezus zelf. In vers 3. Hij heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn knecht Israël, door welke ik verheerlijkt zal worden. 49 vers 3. Later zegt de Heer tot zijn hemelse vader, ik heb u verheerlijkt op de aarde. En hier vind je die knecht, door welke God verheerlijkt zal worden. Doch ik zeide, vers 4. Dan spreekt de Heer Jezus. Ik zeide, ik heb te vergeefs gearbeid. Ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht. Gewisselijk, mijn recht is bij de Heer en mijn werkloon is bij mijn God. Waarbij de gedachte is dat de Heer wel gewerkt heeft, zijn werk gedaan heeft, maar helaas, het heeft geen resultaat gehad. Maar ja, hij heeft wel gewerkt, dus zegt hij, ik ontvang wel loon. Mijn recht is bij de Heer, oftewel, mijn werkloon is bij mijn God. Oftewel, ik zal beloond worden toch voor het werk wat ik gedaan heb. Het is wel mislukt, maar het moet wel betaald worden. Dat is de eenvoudige gedachte. Hè? Nou, en u zegt de Heere, die mij zich van moedersbuik af tot knecht geformeerd heeft. Hè, die mij zich tot knecht geformeerd heeft, die is dus wat ouder. Dat heb je de oude profeet eigenlijk. Nu zegt de Heere, die mij zich van moeders buik af tot knecht geformeerd heeft, dat ik Jacob tot hem wederbrengen zou. Want de vraag naar aanleiding van vers 4 is, maar welk werk zou de Heere Jezus, de man Gods, dan doen? Het is niet gelukt, zei hij, maar welk werk was dat dan? Wel, dat staat hier in vers 5, namelijk dat ik Jacob tot hem wederbrengen zou. Maar Israël, dan wel Jacob, maar Israël zal zich niet verzamelen laten. Kortom, de Heer Jezus kwam om Israël te verzamelen tot de koning en dus tot het koninkrijk. Maar Israël, of Jacob, of hoe maar heet, wilde niet verzameld worden, wilde dat koninkrijk niet enzovoorts. Wel, wat er gebeuren moest, heeft de Heer Jezus gedaan, maar het heeft geen resultaat gehad. En dus zegt de Heer weer, nochtans zal ik verheerlijkt worden in de ogen des Heeren en mijn God zal mijn sterkte zijn. Zodat we hier helemaal de uitspraak van de Heer uit Johannes 17, ja die ook ja. Maar uit Johannes 17 bedoel ik nu, uit Johannes 17 vinden we de uitspraak van de Heer die zegt, ik heb u verheerlijkt hier op aarde, Vader, en nu verheerlijk mij bij u. Want eerst zal de Zoon de Vader verheerlijken, daarna zal de Vader de Zoon verheerlijken. Dat staat hier dus ook. Want in vers 3 zal de Zoon de Vader verheerlijken en in vers 5 staat de Vader zal de Zoon verheerlijken. Psalm 51, wat is de... Wat is,
staat hier bij hem, want Scheveningen erover
gegaan. Oh, op zo'n manier. Ja, ja, daar heb ik de Scheveningen erover gesproken. Goed, daar gaat het nou verder niet op in. Maar wat hier dan staat, is wat er vervolgens wel zou gebeuren. De gedachte is namelijk dat de Heer zijn werk gedaan heeft, maar nou hoe verder? Kortom, de Heer is in Bethel geweest, heeft het orde gebracht, einde van het oude verbond, het altaar vernietigd enzovoorts. En terwijl de Heer toen zitten onder de eik en zeggen, ja, ik heb gewerkt, maar nou ja, dat heeft verder geen resultaat. Mensen komen niet tot bekering. Hè? Israël laat zich niet verzamelen. En zitten onder een eik wil dus zeggen, ja, er is toch opstandingskracht, toch sterkte. En dit gedeelte eindigt met, mijn God zal mijn sterkte zijn. Zie je wel? Oftewel, ik blijf maar even een poosje onder die eik zitten. We zien dat er nog een wonder gebeurt. Of zo. We zien dat er nog wat anders is. Misschien een andere vervulling van de belofte aan Abraham, waarvan de eik beslotverrekening ook dan de uitbeelding is. Hè? En dus mijn God zou mijn sterkte zijn. Mijn eik. Elon, Ela of hoe het maar heten mag. En inderdaad, dan gaat het verhaal verder met. Verder zeiden hij, het is te gering, het is te klein, dat gij mij een knecht zoudt zijn om op te richten de stammen van Jacob. En om weder te brengen de bewaarden, oftewel het overblijfsel, in Israël. Ik heb u namelijk ook gegeven tot licht der heidenen, om een heil te zijn tot aan de einde, tot aan het einde der aarde. En wat hier dan met een paar woorden even gezegd wordt, weten wij inmiddels, in ieder geval uit de Nieuwtestamentische geschriften, dat het werk wat de Heer kwam doen was het verzamelen van Israël, volk Israël, in de eerste plaats het Joodse volk natuurlijk. Dat is niet gebeurd. Maar wel eens is het zo dat op grond van hetzelfde werk van de Heer Jezus wel degelijk heidenen verzameld worden, waardoor weliswaar niet een bekeerd en wedergeboren Israël tot stand komt, maar wel de gemeente. Maar dat kon je van tevoren niet zien. En daar gaat het nu om. Het werk wat de Heer in zijn eerste komst gedaan heeft, was gericht op de bekering en wederverzameling van Israël uit de heidenen tot een openbaar koninkrijk. Dat is niet gebeurd. Maar achteraf blijkt er iets gebeurd te zijn wat nog veel groter is. Namelijk niet de verzameling van Israël, maar de verzameling van alle gelovigen uit al de volken, niet alleen uit Israël. Die worden verzameld niet op aarde rondom een aards Jeruzalem, maar ze worden verzameld in de hemel rondom een hemels Jeruzalem, waar wel degelijk de troon van Christus en dus de man God staat. Alleen dat is een verborgen koninkrijk. Dat was ook niet van tevoren aangekondigd, werd pas achteraf gezegd, hier ook. Hier wordt pas achteraf gezegd, het is mij te gering dat ik u alleen zou gebruiken om Israël te verzamelen. Je zult ook mijn licht zijn der heidenen om een heil te zijn tot aan het einde der aarde. Enzovoorts. Waarna vervolgens gesproken wordt, inderdaad, in bedekte termen over hoe de zegeningen die in Israël beloofd zijn, inderdaad aan de heidenen zou gegeven worden. En dat is dus ook het verhaal van 1 Koningen 13. Hier had de man Gods gedaan wat hij moest doen. En wat er daarna gebeurt is dat hij heel ergens anders terechtkomt en zelfs sterft. Al moet ik zeggen dat die dood ook slechts uitbeeldt, niet de dood van de Heer Jezus, want dat is er veel eerder aan de hand geweest, maar het beeld uit dat hij verborgen wordt.
of begraven, dat is in de Bijbel trouwens hetzelfde, verborgen, verbergen of begraven, dat hij verborgen werd voor de wereld. Dat hij ergens anders een positie kreeg die van tevoren niet was gezegd en die men ook niet zou geloofd hebben als het wel gezegd was. Maar dat staat ook in een van de psalmen. Hè? Ik doe een werk in uw dagen. En het u zou gezegd worden, zou gij niet geloven. Nee, maar dat is het werk van de roeping van de gemeente van onze dagen. En daarover spreekt dus feitelijk de rest van deze geschiedenis. Maar dat bespreken we weer na de pauze.